Ah, ik vond het vanmorgen wel weer erg mooi. Als de koffie en thee klaar is, kunnen we ook koffie en thee gaan drinken nu. Want met de aanbidding en met wat Peter zei, hebben we eigenlijk de preek wel gehad. Nee. En voordat ik het vergeet, de groeten van Paul en Sabine. We gaan over een week of drie, hopen we naar hen toe te gaan. Om ze even te bezoeken. Het gaat goed met ze op zich, maar het is een hele intensieve maanden geweest. Die school hebben ze opgestart. Een school om Afrikaanse christenen op te leiden tot zendelingen. Zodat ze echt een gedegen basis hebben. Daar zijn ze heel druk mee bezig. En dat gaat van een Afrikaans dakje. Dus het gaat best wel moeizaam. Het gaat een beetje, moeizaam. Maar het gaat. Het gaat. Weet je, de Heer is bij ze. En ze zijn maar begonnen met 2 studenten. We hadden als raad gezegd, ik zit in die raad. Als er 6 zijn of zo, dan is het wel de moeite waard. Maar goed, uiteindelijk waren er maar 2. We hadden toch het gevoel dat de Heer zei van start maar. Dus ze zijn begonnen. En we hopen dat dat langzamerhand groeit. En ik denk ook gezien de strubbelingen die ze hadden in Kenia voor die school, dat het ook goed is dat er maar 2 waren op dit moment. Dus ik ga zo brutaal zijn om de groeten van jullie allemaal over te doen. Dat dacht ik wel. Goed zo. Dan nog even duidelijk maken dat de reis hier naartoe wat tegenviel. Het viel me niet tegen om bij jullie te zijn, maar de reis er naartoe was wat langer dan wat ik weer dacht. Ja, oké. Dat duidelijk is. En Tamer is er niet, die moest werken. Patiënten zijn ook ziek op de zondagochtend, dus daar is zij. Wat wel weer jammer is voor Tamer, want ik wil het namelijk hebben over een feestje. Niet een inderdaad, het staat er al natuurlijk, dus dan kan ik het ook alweer overslaan. Ja. Ook als je dus niet van een feestje houdt, dit feestje, daar moet je bij zijn. En eens even kijken hoe we dit gaan doen. Ik heb eigenlijk wil ik hierover spreken omdat ik dat een paar maanden geleden echt heb ontdekt. Dat feestje voor de ziel, hoe mooi dat is. Volgens mij zei Peter ook zoiets van, je was ook echt iets aan het ontdekken van die diepere laag, zeg maar. En dat telt voor mij ook. Of moet jij een glaasje water misschien? Nee, okay, ja. Zoals de meesten van jullie wel weten, zijn wij verbonden aan WEC. Even kijken of het werkt. Nee, nog niet. Ah, het werkt wel, ja. Iets harder drukken. Oké. En ik vind het gewoon een hele mooie club. Mooie club van broers en zussen die bij elkaar zijn om de onbereikte mensen te bereiken met het evangelie van Christus. En daar werken we hard aan. Daar werken we hard voor. Dat is het doel. En toch, eigenlijk ook bij WEC zou je kunnen zeggen, staat er 1 doel daarboven. Een van de allereerste zinnen in ons handboek, ons core document, is deze in het Nederlands. Oh, sorry, dat moet een andere zijn. Christus, kun je die vinden? Die slide van Christus? Christ. Christus is het hoofd van WEC Internationaal. En wij leven als zijn dienaren en we zijn toegewijd om zijn wil te zoeken in alle aspecten van ons leven en in onze dienst aan hem. En ik vind dat mooi. Dat is een van de allereerste dingen waar we bij WEC, wat er in de WEC staat. Dat is eigenlijk ten diepste het doel waar we voor willen gaan. Die onbereikte mensen bereiken, echt waar, daar gaan we voor. En toch is deze belangrijke, zeggen we als WEC. Het is ondergeschikt, want wij willen ondergeschikt zijn aan het zoeken naar Gods wil. Naar wie wil Hij dat we uitreiken? Hoe wil Hij dat we dat doen? Maar ook van wat wil de Heer persoonlijk in mijn leven? Daar zijn we ook bezig in WEC. Alles in afhankelijkheid van God. En in WEC is er daarom ook heel veel ruimte om Gods geest te zoeken en te volgen. Een ander gevolg van dat zoeken naar zijn wil als ultieme doel is dat onze trainingen er dus niet alleen maar op gericht zijn van hoe bereiken we dan die onbereikte? Maar heel veel trainingen zijn ook gericht op ons persoonlijke leven met God. En dat vind ik mooi. In de organisatie staat de relatie met God voorop. een van die trainingen waar ik dan aan mee heb gedaan is die van Spiritual Formation, geestelijke vorming. En daar hebben ze een boek bij gebruikt, het heet Soul Feast. Als je Engels goed is, is dit een prachtig boek. Want dit heeft mij echt geraakt, dit heeft mij echt veranderd. Ik heb voor mijn gevoel, mocht ik een stapje dieper gaan, zeg maar. Het was prachtig. En in die cursus ging het dus ook om die feest voor de ziel. En dan schrijft Jesaja, als je die slide nog kan vinden. Ja, Jesaja 55. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. God wil onze ziel vervullen. Hij wil dat het goed gaat met onze ziel. Dat die zich mag laven aan allerlei heerlijks en aan moois dat hij ons wil geven. David die zegt in Psalm 23, God verkwikt mijn ziel. Maar ook Jezus, Nieuw Testament, laat ook zien dat onze ziel zoveel belangrijker is dan ons lichaam. Matteüs 10. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel. Heftig. Maar ik denk dat Jezus hier een volgorde van belangrijkheid aangeeft. Misschien niet een die we heel prettig vinden, want we zijn toch wel erg gesteld op ons lichaam. Maar Jezus laat zien dat de ziel zoveel belangrijker is dan het lichaam. Matteüs 16. Gaat nog goed. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Met andere woorden, het gaat om de vraag wat de waarde van alle wereldse winst is als de ziel daardoor verloren gaat. Jezus waarschuwt ons hier voor het belang van het behoud van de ziel boven alle aardse bezittingen en prestaties. En ik zou willen zeggen, dat is misschien wel een van de grootste struggles, met name hier vandaag in het Westen, waar we zo mee te strijden hebben. Die aardse bezittingen, die aardse prestaties. Maar de ziel, next slide, ons wezen, juist, dat mag feesten bij de Heer. Ik denk, we kennen allemaal wel die zoektocht naar de vervulling van ons leven. Hè? Niet alleen maar hier, gewoon de hele wereld. Kijk om je heen. Iedereen heeft een soort innerlijke drang, door God gegeven, om op zoek te gaan naar de zin van het leven. En die zoektocht waar we dan mee bezig zijn, die zou ons wel bij God moeten brengen eigenlijk. Maar het vervelende is dat de duivel, die weet dat ook maar al te goed. Hij kent ons mensen. Hij weet hoe we gemaakt zijn en hij weet dus ook dat we zoeken naar die vervulling. En hij wil niks liever dan dat we niet bij God uitkomen. Maar dat wisten we al natuurlijk. En als we dan bij God uitkomen, dan wil hij liever niet dat we verder zoeken. Wat de duivel eigenlijk wil, is dat we meer leven naar zijn beeld dan naar dat beeld waarin we geschapen zijn, Gods beeld. En zo zie je dus dat er in de wereld een heleboel zaken zijn die vervulling lijken te geven van die leegte. Peter, je had het even over drank en zo zijn er veel meer dingen. Maar die geven niet die echte vervulling die alleen Christus kan geven. En ik denk vandaag de dag, volgens mij, die digitale wereld, de social media, dat heeft zo'n aantrekkingskracht. Voor we het weten zitten we zo een paar uurtjes achter ons schermpje. Het lijkt soms wel alsof ons leven ervan afhangt. De media die schreeuwt op allerlei manieren het hardst om jouw aandacht. Terwijl ik geloof dat stilte de taal van God is. We zijn goed geworden in het onszelf afleiden van de werkelijke zin van het leven. En als we die zin willen vinden, dan hebben we een sterke wil nodig om de aantrekkingskracht van de wereld van vandaag te weerstaan. En die trekt hard aan ons. En er zit gewoon een heel groot gevaar in. Want wat wij voeden, dat zal domineren natuurlijk. Als wij ons vlees voeden door steeds die dingen van de wereld op te zoeken. En we zouden kunnen zeggen dat is junkfood. Dan zal onze ziel verwaarloosd worden. Het moet eigenlijk andersom natuurlijk. Maar dat snappen we allemaal. Als wij onze ziel met God voeden. Dat is dat feestje voor de ziel. Dan zal die aantrekkingskracht van de wereld in ieder geval veel minder worden. Ik vrees dat die altijd wel blijft bestaan, want we leven nou eenmaal in die wereld. Welk belang geven we aan, is de vraag. 1 Petrus 1 vers 14, die waarschuwt ons. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, was. Ja, daar is die. Nou ja, het boek zegt het even anders. Gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. Maar toch is dit exact wat er gebeurt, hè? Toch worden we gelijkvormig aan onze begeerten. Ons feest voor de ziel, die God ons graag wil geven, die zou je kunnen zien als het eten en drinken van een overdadige maaltijd aan tafel bij de Heer. Die is heerlijk en die voedt diep. Terwijl het erop lijkt dat heel veel mensen en ook wij christenen wel genoegen nemen met een karig ontbijtje of misschien allerlei tussendoorsnacks. En dat is jammer. Dat is echt zonde. Wetende dat God ons een zoveel vollere en rijkere maaltijd aanbiedt. Echt een feestmaal. God wil niks liever dan dat wij ontdekken hoe heerlijk het is om bij hem aan tafel te zijn, te eten, te drinken, om tijd met hem door te brengen. Zitten aan zijn tafel en niet staan, alsof we van die grote haast hebben. Toen het volk van Israël uit Egypte geleid werd, moesten ze wel staan, zei de Heer, want je hebt grote haast. Gisterenochtend, toen gingen we ontbijten en toen stond mijn geliefde dochter Eline bij de keuken. Ze smeerde haar broodje en ze stond hem op te eten en voordat ze het wist was het klaar. Nee, zitten. Genieten van je maaltijd. Maar dat blijf ik tegen te zeggen, maar goed, dat is een... Hè? Wij moeten ook zitten bij God aan tafel. Niet staan, niet gehaast. Want als wij gehaast zijn, als we niet gaan zitten, ja, dan kan God ook niet tot ons spreken, toch? Wij kunnen niet tot hem spreken, maar hij kan ook zeker niet tot ons spreken. En toch lijken we dat ergens wel te verwachten. Dat God tot ons spreekt, terwijl wij gewoon ons drukke leven, leven. We zijn eigenlijk op onszelf gericht. Ja, maar de Heer spreekt niet tot me. Maar ga eens na bij jezelf. Zit je bij God aan tafel? Als ik geen tijd met Tamar doorbreng, tijdens de maaltijden bijvoorbeeld, dan kan zij haar verhaal aan mij niet kwijt en dan kan ze ook niet vertellen dat we morgenavond een afspraak hebben. En ik kan je vertellen, dat gebeurt geregeld. En dan kan ik wel weer boos worden, maar ik heb niet die tijd doorgebracht. Ik heb het niet gevraagd. Nemen we wel de tijd om aan tafel te zitten en te luisteren? Dat is de vraag. Nou, wat mij hielp om die tijd wel te nemen aan de tafel van de Heer is dat we tijdens die training, tijdens die cursus, hè, God houdt van ons, werd er gezegd. Goed, dat hebben we hier ook gezegd en dat weten we. En dat is al gaaf. Totdat iemand zei van ja, God houdt niet alleen van je, maar hij wil ook bij jou zijn. Hij wil bij jou zijn. Hij wil, als ik in de woonkamer zit, dan wil God in die woonkamer zijn. Als ik in de auto ben op weg hier naartoe, hij wil gewoon bij mij bij wijze van spreken in die auto zitten. Ik had de spullen op de voorbank liggen, dus het werd moeilijk. Maar God wil bij je zijn. Ik weet niet, dat raakte mij. Ik denk, ja, God houdt van mij. Maar soms is God toch nog een klein beetje God van de hemel. Ja, oké, hij is mijn vader. Maar hij wil bij je zijn. Stel je dat eens voor, dat waar je bent, komende week, God wil daar zijn. Hij houdt niet alleen van je, hij wil daar zijn. Heeft mij wel heel wat gedaan. Die drukte en die haast, die eigenlijk overal is. Misschien is dat ook wel een reden waarom wij heel vaak ons geloof, onze relatie met God proberen te schematiseren. Als dat een woord is. We proberen ons geloof soms een beetje een kader te geven. En als we dat doen, dan kan het ook soms bijna een formule worden waar we ons dan op richten. En misschien chargeer ik het nu een beetje, maar een beetje in de trant van, nou, zondagsochtend, tuurlijk, kerk, dienst, gaan we heen. Moet niet langer duren dan anderhalf uur, twee uurtjes, dan word ik een beetje ongeduldig. 'S Ochtends als ik opsta, tuurlijk, ik ga bidden, zeker. Als ik het niet vergeet. En 's avonds ook, als ik het niet vergeet. Vasten, ja. Rond Pasen misschien, you know. Oh ja, en we hebben nog de kringen. Al dat soort zaken, daar zitten we allemaal natuurlijk mee. Maar het zijn geen doelen op zich waar je aan moet voldoen of waar je aan wil voldoen omdat je een christen bent. Al dat soort dingen zijn hulpmiddelen in de relatie met de Heer. Het zijn hulpmiddelen, het zijn geen doelen. Net als elke andere relatie, je kunt geen kader maken van je relatie die je hebt. Met je man, met je vrouw, met je vrienden. Je kunt daar geen kader voor maken. Het is geen formule. De relatie met God, daar moet je aan werken. En het kan alleen maar door tijd met hem door te brengen. Tijd aan zijn rijk gevulde tafel. En dan, ik zou bijna willen zeggen, een soort bijkomend voordeel. Maar het is zo mooi om aan zijn tafel te zitten. Het leven wordt eigenlijk een stuk makkelijker. En wie wil dat niet? Ik wel. Want ineens is het niet allemaal zo belangrijk meer. Wat je precies doet is niet zo belangrijk meer. Waar je woont is niet zo belangrijk meer. Alhoewel ik doe toch een mooie vind aan Emma Lord. Maar wat anderen doen, wat jij daar weer van vindt, dat is allemaal niet zo belangrijk meer. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dat echt zo is. En doordat je ook niet meer zoveel vindt van dingen, heb je ook niet meer zo vaak en zo makkelijk een oordeel. Want dan kunnen wij goed oordelen. Maar als je bij de Heer zit, dan is dat oordeel helemaal niet belangrijk. En dat lucht op. Niet steeds een oordeel te hoeven hebben. Niet steeds iets te hoeven vinden van iets. Gewoon bij hem zijn. God doet ertoe. Jezus doet ertoe. De tijd die je met hem aan tafel hebt, die doet ertoe. En dan kunnen we misschien op dat punt komen waar Paulus zegt in Filippenzen: ik heb geleerd in alles tevreden te zijn. Oh, is dat niet mooi? Maar hoe kom je dan bij God aan tafel? Hoe kom je tot die rust en die stilte? Nou, ik noemde zo straks al even wat zaken, zoals bidden, bijbellezen, vasten, zondagse rust. En die zijn dus eigenlijk gegeven door God om ruimte te creëren in ons dagelijks leven, zodat de Heer tot onze ziel kan spreken. We zongen even dat lied van I Want to Make Room for You. Nou, in feite, nogmaals, dit zijn dus geen doelen, maar dit zijn manieren om room to make room, om ruimte te creëren voor God om tot onze ziel te spreken. Klein stukje over het bidden. Dat ding is van AliExpress, denk ik ook niet. Ja. Ten diepste, en we hebben het wel vaker over bidden gehad, weet ik nog, hier. Maar goed, ten diepste is bidden... de uiting van de relatie die wij hebben met God en God met ons. Ten diepste is bidden de uiting van de relatie die wij hebben met God en God met ons. En het echte diepe gebed, zoals we dat bijvoorbeeld zien bij David, dat is eigenlijk altijd geïnitieerd door God zelf. Omdat ons diepe gebed ons antwoord is op het werk van de Heilige Geest in ons. Dus wij antwoorden op wat de Heilige Geest in ons doet. Dus het is geïnitieerd door God zelf eigenlijk. Gods verlangen voor ons ontsteekt in ons een vlammetje voor God, voor ons verlangen voor God. Romeinen 8, vers 26 en 27. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Dus Gods geest in ons, bidt in ons naar de wil van God. En misschien moeten wij proberen ons daar meer op te richten. En niet zozeer op die lijstjes die we vaak bidden. Er is niks mis mee met die lijstjes. Want ik geloof echt dat God ook in ons hart verlangens geeft om te bidden voor genezing. En dat soort dingen. Dus dat is goed. Maar onze eerste prioriteit bij het bidden is om te proberen te luisteren naar wat Gods geest in ons zegt. En het vraagt erom dat je op je knieën gaat. En ook tijdens die cursus zei hij nog van, doe dat letterlijk, zei hij. Want jouw houding helpt in je gebed. En ik ben het gaan doen. En in ieder geval voor mij werkt het echt. In plaats van dat ik in mijn luie stoel zit, ga ik op mijn knieën. Maar goed. Geef hem ruimte. En wees gewoon met God. Dat is alles. Hij wil niks van je. Hij wil bij je zijn. En misschien is het wel een beetje raar om te horen, hoor, als je dus wel gewend bent om met lijstjes te bidden. Maar probeer het. En blijf het proberen. Het is best wel iets van uithoudingsvermogen, van doorzetten, want het gaat misschien niet altijd goed. Maar laat jouw houding zijn, God, wat wilt u zeggen, in plaats van God, ik heb wat te zeggen. Bijbel lezen. Ook dat kunnen we als een soort doel gebruiken. Ja, ik lees elke ochtend 10 minuten de Bijbel. Ja, ik volg die Bijbel-app. Ik ook, ik vind hem goed. Maar echt Bijbel lezen is het ons uitstrekken naar wat God door die tekst heen wil zeggen eigenlijk. In het boek wat we dus gebruikten, die Soul Feast, heet dat een beetje het kauwen op Gods woord. Dat vond ik wel mooi. Kauwen op Gods woord. En dat deed David ook, hè. Hij overdacht Gods woord dag en nacht, zegt hij. Hoe lees jij de Bijbel? Vraag je. Soort tijdschrift. Oh, ja. Ik pak hem er even bij. Ik blader hem even wat door. Niet al te veel tijd, want ik heb nog meer dingen te doen. Misschien ook al dat je gewoon zelf even zoekt wat je wil lezen. En dan leg je hem weer weg. En dan ben je eigenlijk meer dus een beetje op zoek naar informatie in die Bijbel. En er staat heel veel mooie informatie in. Of lees je hem meer, bijvoorbeeld zoals je een kaartje krijgt. Je zou kunnen zeggen een e-mail, maar dat heeft toch iets minder sfeer. Als je een kaartje krijgt van een vriend of een vriendin, dan ga je voor zitten. Misschien maak je zelfs wel een kopje thee. En dan ga je ervoor zitten. Je gaat die kaart lezen en als daar dingen in staan, die raak je dan ook echt. En je legt dat kaartje misschien weg en toch blijft het nog een beetje in je hoofd zitten. Lees je op die manier misschien de Bijbel. Het geestelijk lezen van de Bijbel, dat doe je al biddend en reflecterend op wat je hebt gelezen. Je gaat lezen met een verwachting dat God met je zal spreken tijdens of door het Bijbellezen heen. Wat ik ook nu gewend ben om te doen en wat mij in ieder geval heel veel helpt, is om eerst even te bidden. Eerst even rustig te worden. Heere, wilt, en dan vraag ik of God inderdaad, Heere, wilt u tot mijn hart spreken met wat ik ga lezen. En ik merk echt een verschil of dat ik gewoon even, oh ja, het is 8 uur, ik moet zo aan het werk. Ik pak mijn Bijbel nog even of ik zeg nee. Ik ga rustig zitten, ik word rustig. Ik wil weten wat God tot me zegt. En dat heeft mij in ieder geval heel veel geholpen. Maar het is ook weer oefening en doorzetten. God wil rijkelijk door zijn levende woord spreken. En daardoor ons hart van binnenuit wil hij die veranderen. En dan worden we herschapen naar de gelijkenis van zijn zoon. En door op deze manier te lezen, dan ga je zelf ook verwachten dat God tot je spreekt. Nog eentje. Vasten. En ik denk dat die wel het meest lastig is voor christenen. Op de een of andere manier roept vasten toch wel gauw een beetje weerstand op. Het voelt een beetje ongemakkelijk. Zelfs toen wij met onze wij zendelingen daarmee bezig waren in dat groepje, was er gelijk een beetje weerstand. Nou, moet dat nog wel? Kan het ook niet anders? En dat ging dan met name om eten. Ik weet dat er één iemand bij staat die van eten houdt. Maar er zit gelijk iets van weerstand. Ik weet niet hoe het komt. Misschien heeft het wat eten betreft te maken met gewoon alleen maar het idee dat we een maaltijd zouden moeten overslaan. Ik weet het niet. Tegenwoordig met die digitale wereld is, je hebt dat woord FOMO. Fear of missing out. We zijn vandaag de dag best wel bang dat we nieuws missen van de wereld. Misschien dat dat het vasten wel moeilijk maakt. Ik weet niet hoe de jongeren jeugd dat hebben als je zou zeggen, joh, vast maar eens van je digitale, je social media. Ik weet het niet. Maar als we vasten, als we het wel doen, dan brengt dat duidelijk naar voren in hoeverre we het materiële van de wereld boven de geestelijke bron zetten waar uiteindelijk alles vandaan komt. Denk daar maar eens over na. Jezus zegt dat hij het brood des levens is. Jezus zegt dat zijn brood is het doen van de wil van zijn Vader. Zijn wij er op onze beurt van bewust hoeveel ons leven afhangt van het geestelijke, de relatie met God en dus niet alleen maar van het dagelijkse letterlijke eten of de social media? Vasten geeft heel weinig ruimte aan God als je die tijd die vrijkomt ook niet daarvoor gebruikt om hem te zoeken. He, om bij hem aan tafel te gaan. Ja, je vast van het aardse en je gaat geestelijk wel aan tafel. Maar vaak dan zie je dat we vasten en we gaan toch weer door met gewoon het ritme van de dag. Of we vullen dat in door even iets anders te doen. En op zich zeg je dan daarmee van, joh, God, kijk, ik ben aan het vasten voor u. Wat op zich ook weer goed is. Maar vasten kan zoveel dieper zijn. Ruimte creëren voor de Heer om tot je te spreken. En zo kunnen we ook nog even ingaan op de zondagse rust. Hoe vul je die in? Misschien gewoon als een dag zoals elke dag. Als een dag voornamelijk voor jezelf om tot rust te komen na zo'n drukke week. En ik kan me dat voorstellen. Of zou je hem misschien ook meer op zo'n manier willen kunnen inrichten dat God meer ruimte krijgt? En oh, wat praat ik tegen mezelf nu. Dat je die dag ook echt bij God aan tafel gaat. En dat je, ja, misschien betekent dat wel dat je die ochtend anders in gaat delen. Wij zijn nu in de andere gemeente, zijn we 's ochtends ook bij het ochtendgebed gaan zitten. Nou, net als we hier deden. Ik was iets te laat, sorry, kon er ook niks aan doen. De brug stond open en dat was waar. Maar wij zijn dat gaan doen. Ik had het op mijn hart, ik wilde graag gaan bidden. En toen werd er gezegd, joh, ochtends hebben we bidden, dus kom langs. Dus dat zijn we gaan doen. Dus daar ben ik het al een beetje anders gaan indelen. En we zoeken daar nog steeds naar. Hoe wil jij jouw zondagse rust indelen? Omdat je het wil, niet omdat het moet, hè? Ja, misschien wil je die hele zondag wel anders indelen. Niet om te zeggen van, kom niet meer naar de kerk. Want het is echt belangrijk dat we elkaar ontmoeten als broers en zussen. Maar denk er eens over na. Hoe kan ik de zondag zo invullen dat hij ruimte geeft aan de Heer om tot mij te spreken? En ik denk dat dat prima te balanceren is met ook nog een stukje rust vinden voor jezelf. Want er is best wel nodig hier in deze drukke wereld. Wat ik geloof is dat tijd en rust dus het belangrijkste aspect is om bij God aan tafel te komen zitten. En dat kunnen we dus gaan doen door anders te gaan bidden, anders te gaan bijbellezen, anders tegen dat vaste aan te kijken en die zondagse rust ook vanuit Gods perspectief gaan zien. Misschien bedenk je nog wel iets anders. En dus nogmaals, alles als een hulpmiddel. Niet als een doel, maar als een hulpmiddel om bij hem te komen, bij Christus te zijn. En dan zul je merken dat het gaan zitten aan tafel bij God levensveranderend is. Het zal een verandering zijn, wat ik zei. Die voel je als eerste in je hart, van binnenuit. En dan voel je een groeiend verlangen om bij God te zijn. En je voelt een groeiend verlangen om te luisteren naar zijn stem. En je krijgt een groeiend verlangen om te doen wat God wil dat je doet. En dan komt er echt vreugde in je hart. Echt vreugde in je hart. Zoveel dat je bijna met David mee kan zingen. En ik zeg bijna, omdat ik zelf niet kan zingen. Dan zeg ik, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Is dat niet gaaf? En hopelijk wordt het dan steeds meer. En als je dan van binnenuit die verandering merkt, dan kan het niet anders dat jij zelf en ook anderen merken in wat je doet, in wat je ziet, in wat je zegt, dat ze die verandering gaan merken, zeg maar. In wat je belangrijk vindt. Dat zijn dus die vruchten van de Heilige Geest waar zo vaak over gesproken wordt. En wat zullen die mooi zijn. God heeft de tafel gedekt. Hij nodigt je uit. Zijn jullie klaar voor dat feestje voor de ziel? Amen. Nu heb ik nog slide 16. Met wat reflectievragen. En ook de vraag van de zondagse rust. Neem jij echt tijd om met God aan tafel te zitten? Waarom doe je dat wel? Waarom doe je dat niet? Hoe kijk je aan tegen bidden, bijbellezen, vasten, de zondagse rust? En hoe zou jij die zondagse rust willen invullen? Nou, dat is jullie huiswerk voor de volgende keer. Neem me mee, denk erover na deze week. Net op tijd. Amen.